Als mensen elkaar weer vinden en dossiers opzij durven te schuiven, dan komt er ruimte voor een oplossing. En dat is precies waar het over zal gaan in de eerste aflevering van een serie van 4 podcasts, waarin we inzoomen op actuele onderwijsthema's. Vandaag praten we over inclusief onderwijs. Ik ga in gesprek met Sandra Kool, de moeder van Najim, een jongen van 13 met autisme. Hij kreeg 7 jaar lang geen onderwijs omdat hij iets bijzonders vroeg van het systeem. Maar niet iets onmogelijks. De oplossing kwam op tafel door een adviseur van de Basaltgroep, een van onze leden. Haar naam is Claudia Molier, een bijzondere vrouw die zich al heel lang inzet om ervoor te zorgen dat kinderen onderwijs krijgen die om wat voor reden dan ook vastlopen. Ook aan tafel Lopke Vlaming, directeur Ouders en Onderwijs. Een organisatie die de stem van ouders vertegenwoordigt in de politiek en het onderwijs. En in ons gesprek is duidelijk voelbaar hoe het haar raakt, maar ook hoe strijdbaar zij is voor het recht op ontwikkeling voor ieder kind. Ik ben Margrethe Vries, directeur Onderwijsontwikkeling Nederland. Van harte welkom. Lopke, jouw organisatie Ouders en Onderwijs, jullie spreken heel veel ouders die ook vastlopen in het systeem, of met hun kinderen eigenlijk vastlopen in het systeem. Kun jij ons een indicatie geven over hoe groot is de groep nou waar we het eigenlijk over hebben?
Nou, wij spreken ongeveer 15.000 ouders per jaar. En daarvan gaat de helft van de vragen over niet passend onderwijs. En dat is denk ik nog een fractie van hoe groot de groep eigenlijk is. We weten dat er 20.000 kinderen officieel niet naar school gaan. Dus die noemen we thuiszitters. Er zijn ook nog heel veel kinderen die of een soort van verborgen thuiszitter zijn. Dus ze gaan niet naar school, maar dat staat niet geregistreerd. Maar ook heel veel kinderen die natuurlijk met hangen en wurgen wel in het onderwijssysteem proberen te zitten en onderwijs te volgen. Maar waar het heel moeizaam mee gaat. En daar spreken we ook heel veel ouders over.
En zonder al die gesprekken tekort te doen, maar is het samen te vatten in een aantal hoofdpunten? Hè? Als je kijkt, van daar zitten vooral de vraagstukken.
Nou, er gaat heel veel gaat eigenlijk al mis in het reguliere onderwijs. Als kinderen net iets extra's nodig hebben, vinden we het toch heel lastig om daar aan tegemoet te komen. Vaak door volle klassen, leraren die eigenlijk onvoldoende opgeleid zijn en ook eigenlijk moeite hebben om expertise in de klas te krijgen op het moment dat het nodig is. En dan zie je dus dat scholen snel zullen zeggen van wij kunnen dit niet. We zijn, noemen ze dan, handelingsverlegen. En ze gaan dan, in plaats van eigenlijk te kijken van kan het kind op het regulier onderwijs die ondersteuning krijgen, gaan zij heel snel doorverwijzen naar andere scholen. Nou, soms is dat een goed idee, maar ook heel vaak zien we dat daar ook weer heel veel moeite in is. En dat het voor kinderen ook lastig is om telkens een overstap te maken in een soort zoektocht naar een school die het wel kan bieden.
En je had het, hè, dus dat gaat dan over een deel expertise, denk ik. Hè? Dat scholen eigenlijk de expertise niet hebben of niet de weg weten naar waar kunnen we dat dan inroepen als we dat nodig hebben?
Ja, het gaat dus deels over de expertise van de leraren zelf. Die worden eigenlijk heel minimaal opgeleid om om te gaan met kinderen die net wat extra's nodig hebben. Het gaat ook over de grote druk op scholen, omdat de klassen vol zitten. Er zijn natuurlijk lerarentekorten. Nou, als in een klas van 33 kinderen is het echt heel lastig om kinderen echt wat extra's nodig hebben om dat als enige leraar in zo'n klas dan te bieden. Dus dat zien we veel. En ook dat het leraren dus niet lukt om dan expertise van buiten in de klas te krijgen. Of gewoon wat ondersteuning. Hè? Wat een onderwijsondersteuner, iemand die even meekijkt. Dat is heel lastig om te organiseren. Dat hebben we heel complex gemaakt. En daarom komen scholen dan al heel snel tot de conclusie dat wij kunnen dit niet. Dus het kind moet maar weg.
Ja. Ga ik denk ik ook gelijk even door naar Sandra. Want als ik dit hoor, dan denk ik dat jij het zelf ook wel herkent. Zou je iets kunnen vertellen over jouw zoon Najim?
Ja, Najim is nu 13. En wat eigenlijk net beschreven werd, gebeurde toen hij 5 was en op de kleuterschool zat in het regulier onderwijs. En daar kon hij niet meekomen. Hij had echt moeite om zich staande te houden in een drukke klas van dik 30 kinderen. En ik vroeg me toen af inderdaad hoe ziet passend onderwijs eruit? En daar kreeg ik eigenlijk geen antwoord op. En de school gaf aan, eigenlijk zonder dat er enig overleg was of inderdaad enige vorm van ondersteuning of bijhalen van expertise, dat hij niet meer welkom was. Dus hij is op zijn 5e geschorst van het reguliere basisonderwijs.
En dan, hoe gaat dat verder?
Ja, dat vroeg ik me dus ook af inderdaad als ouder. Hoe werkt dat dan? Ik had ook wel fijn gevonden als daar wat meer context aan was gegeven en uitleg. Er zijn natuurlijk ook allerlei andere partijen, weet ik nu inmiddels, naast de school zelf, die daar dan iets in kunnen betekenen. Nou ja, die heb ik eigenlijk ook niet gezien op dat moment of gehoord. Dus hij zat thuis en ik dacht zelf, lang leven Google eigenlijk in deze tijd. Ja, wat is er dan naast regulier basisonderwijs? Dan kom je, dacht ik, in het speciaal onderwijs. Nou is dat ook best wel ingewikkeld eigenlijk ingericht, vind ik, in Nederland. Er zijn clusterscholen, er is speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs. Ook toen dacht ik weer, oké, hoe werkt dit dan? Nou ja, toen hebben we helaas niet een goede keuze gemaakt binnen dat systeem. En heb ik zelf een aanmelding moeten doen eigenlijk als ouders. Wat ook niet helemaal oké is natuurlijk. In het cluster 4 onderwijs. Nou, Jim is autistisch. Dat is gediagnosticeerd definitief toen hij 7 was. Dus dat was weer iets later dan die stap die wij toen moesten zetten van basisonderwijs naar iets anders. Maar goed, die kenmerken had hij al wel.
En hoe ging het daar?
Nou, dat was achteraf gezien niet een hele goede keuze. Cluster 4 kenmerkt zich eigenlijk meestal dat daar kinderen zitten met gedragsproblematiek. Als je zelf autistisch bent, ja, dat wil niet altijd een goede match zijn. En dat bleek ook niet het geval. Dus toen hij daar een jaar had gezeten, zag je weer eigenlijk wat net een beetje beschreven werd. Dat hij zich niet staande kon houden, zelf ook niet. Zelfs niet toen de klas eigenlijk kleiner werd dan die 30. Voor hem was het nog steeds eigenlijk heel heftig om daar zich dagelijks staande te houden in dat onderwijssysteem. En hij viel dus weer uit. Met best wel heftige gevolgen ook. Veel incidenten. Cluster 4 hier in ieder geval in deze stad is heftig. En kreeg ook weer daar geen ondersteuning bij. En ja, ik moest hem eigenlijk elke dag rond een uurtje of 11 wel ophalen. Omdat hij het eigenlijk niet volhield. En hij was ondertussen 6. En was eigenlijk toe aan het leren lezen en schrijven. Maar dat eigenlijk het onderwijs geven, dat lukte ook helemaal niet.
Wat deed het met hem?
Ja, heel veel eigenlijk. Want als een kind natuurlijk wordt heel ongelukkig. Die denkt eigenlijk, vooral omdat het een op zich een prima slim kind is. Die denkt, hoe kan dat nou? Ik hou me niet staande. Ik ben niet gelukkig en ik leer niets. En ik heb een zusje die een jaar jonger is. En die kan meer als dat ik kan. Dat is gek. Nou ja, eigenlijk is dat zo geëscaleerd daar. Dat toen hij 7 was, na het zoveel incident, ik hem ging halen. En hij tegen mij zei, ja, ik wil dit leven niet meer. Toen dacht ik echt, oké. Ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Want je kind moet in Nederland naar school. En dat zat ook echt wel heel diep in mij. Van, hè, dat doe je in Nederland. Je kind naar school brengen elke dag. Maar ik dacht, nee, dat ga ik dus even niet meer doen. En alle goede intenties ook wel van iedereen die daar werkt. Want daar heb ik diep respect voor mensen die daar elke dag dat aangaan, zeg maar. Op zo'n cluster 4 met al die kinderen, met al die problematiek. Maar ik dacht, nee, niet meer voor mij, niet meer voor hem. Niet weten wat ik dan zou moeten doen. Of hoe dat dan inderdaad weer zou werken voor ons.
Dus heb ik hem daar weggehaald. Ook de zoektocht ging verder.
Ja. En werd complexer, want ik dacht, ja, ik heb geen idee wat eigenlijk, als het om onderwijs gaat, dan hierna zou moeten komen. Maar ik dacht, nou, dat maakt me dan even niet uit. Ik geloof dat ik letterlijk heb gezegd, nou, stuur de ME op me af. Hij gaat hier niet meer komen. Dus ik ben daar gewoon met hem de school uitgestapt.
En niet meer teruggekomen.
En niet meer teruggekomen. Wel altijd goed contact met de school gehouden. Omdat zij ook mijn lesmateriaal hebben verstrekt. Omdat ik eigenlijk geen idee had wat dan de volgende stap zou moeten zijn. Ook weer degene die de instanties vertegenwoordigen die daar iets in zou hebben kunnen betekenen, heb ik ook niet gezien of gehoord op dat moment. Ik weet ook eigenlijk helemaal niet of ze hem uitgeschreven hebben of per wanneer. Ik ben gewoon daar weggegaan en ik dacht, nou,
eigenlijk dieper het systeem getrokken. En toen, je hebt ook verteld dat eigenlijk vervolgens een zoektocht werd ergens tussen zorg, onderwijs, waar je af en toe en een goede partij tegenkwam, maar waar op dat moment voor Najim, kun je daar nog iets mee, een paar grote stappen door de jaren die daarna volgden?
Ja, ik denk dat als je zover bent met je kind, dan dat herkent Lopke denk ik wel, dat ouders dan zeggen, ja, ze zijn overspannen, we hebben een soort van burn-out. Of een schooltrauma, wordt ook heel vaak gezegd. Dus dan komt zorg eigenlijk ook in beeld. Dus dan ben je eigenlijk altijd op zoek als ouders naar een instantie die iets kan aanbieden op het snijvlak van zorg en onderwijs. Maar toch eigenlijk ook al heel graag toch dat onderwijs. Want je wil toch graag dat je kind zich ontwikkelt en ook ja, onderwijs blijf volgen. En dat is een moeilijke zoektocht geweest al die jaren inderdaad. En dan kwam een zorgboerderij in beeld. Een zorgboerderij in dit geval die ook echt onderwijs aanbood. Of nog steeds doet in het programma. En andere instanties die inderdaad op dat snijvlak dan iets kunnen betekenen.
Als je, ik zie Lopke meeknikken. En kun jij een eerste, als je dit hoort, wat was je reactie?
Ja, ik vind het heel herkenbaar. We horen dit veel vaker. En dat je ook ziet dat op het moment dat het dan een soort van een zorgstempel krijgt, dat je daarmee ook de route eigenlijk naar onderwijs afsnijdt, omdat wij die systemen naast elkaar hebben georganiseerd. Dus je zit of in het onderwijs of in de zorg. En daardoor wordt het heel lastig om een goede combinatie daarin te vinden. En in principe mag je dus geen onderwijs geven in een zorginstelling. Daar is geen financiering voor. Dan voldoe je niet aan de leerplicht. Dat hebben wij heel erg strak georganiseerd. En daardoor lopen heel veel kinderen vast, terwijl we eigenlijk wel weten wat een goede oplossing zou kunnen zijn. Namelijk bijvoorbeeld in een zorgboerderij het onderwijs gaan aanbieden. Maar dat mag dan niet, want dat is dan geen onderwijs. Dus in dit soort systeemproblemen verdwijnen heel veel kinderen. En dat is echt, ik vind het naar om te horen en ik herken het helaas wel.
Even naar Claudia, want Claudia werkt bij een onderwijsadviesbureau. Onderwijsadviesbureaus die bieden advies op het gebied van zorg en onderwijs. Jij bent op een gegeven moment in aanraking al gekomen met Sandra, met het dossier, om het maar even zo te noemen. Want dat is inmiddels zoals het is geworden, hè, in de tijdlijn. Kun je daar iets over zeggen? Waarom? Hoe werd je betrokken? Wat is dat moment geweest?
Dat is denk ik een jaar of 5 geleden geweest, toen er inderdaad weer zo'n ergens in de route een schakelmoment zat. Van de ene plek naar de andere plek. Dat weet ik niet meer precies. Maar
in 2018 inderdaad.
Ja, toen hebben we een gesprek gehad op het betrokken samenwerkingsverband. Met het betrokken samenwerkingsverband. En om te kijken of ik met mijn voorziening thuiszitters iets zou kunnen betekenen. Om hem individueel onderwijs te kunnen bieden. Maar op dat moment bleek er toch een nieuwe zorgboerderij voorhanden te zijn. Dus daar is toen voor gekozen. En pas weer een aantal jaar later kwam Najim opnieuw op mijn pad.
Ja, want je zegt het even tussen neus en lippen door, de voorziening thuiszitters. Kun je daar iets meer over vertellen wat dat is, hoe dat werkt?
Ja, we vangen bij de onderwijsadviesdienst waar ik voor werk, bieden wij al heel lang, al 20 jaar ongeveer, bieden wij individueel onderwijs aan thuiszittende kinderen uit het primair en ook uit het voortgezet onderwijs. En wij werken met leerkrachten die op een aantal vaste momenten in de week de kinderen individueel zien om de grootste didactische achterstanden te voorkomen. En we werken daarin nauw samen met alle betrokken partijen. Dus dat doe ik al heel lang. Daar ben ik al heel lang de coördinator van. En in die zin was Najim op een gegeven moment wel een beetje een beroemde thuiszitter in ons gebied. En dat zie je vaker, dat bepaalde kinderen met bepaalde volle rugzakjes en zoektochten, die komen soms, die blijven een soort van voorbij komen. Dus toen 5 jaar geleden voor het eerst en toen, vorige zomer voor de tweede keer.
Ja, want wat gebeurde er toen? Want we gaan even hele grote stappen maken naar uiteindelijk naar het licht aan het einde van de tunnel.
Ja. Gelukkig, wat Lopke zei, wij merkten al die jaren in die zoektocht dat eigenlijk de weg terug naar het onderwijs afgesneden was. Als je eenmaal in het zorgsysteem terechtkomt, terwijl je eigenlijk graag in het onderwijs ook wil blijven, dat kan niet. Hè? Dat zijn echt 2 verschillende werelden. En als je eenmaal die stempel op hebt en dat stempel staat zwaar op je dossier, dan is de weg terug heel moeilijk. Dus dat was heel lastig. En vorig jaar zomer was Najim 12 en had eigenlijk helemaal niet op de basisschool gezeten. Terwijl hij dat heel graag wilde en wij ook. Wij dachten, sociaal-emotioneel en didactisch is dat toch heel erg passend. Maar niemand wilde hem. Of hij kon ook nergens terecht, gezien zijn dossier. En toen kwamen wij weer op het pad van Claudia. En Claudia heeft hem gezien en onderzocht, didactisch gesproken en met ons gesproken. En we hebben toen de wensen eigenlijk nog uitgesproken. Het is niet gelukt, maar we zouden hem graag nog op het basisonderwijs willen hebben, omdat hij zo'n ontzettende achterstand heeft. Maar hij kan het eigenlijk gewoon allemaal wel. Dus hoe moet dat nou verder? Dus voor mij was het echt wel echt aan het eind van de lijn. Ik dacht, ik weet het nu echt niet meer. Dus wat betekent dit nu voor hem? Hoe zit zijn toekomstperspectief was echt nul. Nou, ik voor mijn gevoel nog beneden nul. Ik had ook echt het gevoel van ik heb hem gefaald, zeg maar. Kijk, het systeem heeft hem gefaald. Maar je voelt als ouder ook echt van ik heb hem gefaald. Ik kan gewoon niet meer vertellen aan hem. Jij kan naar school.
Ja.
En toen kwamen we bij Claudia. Vorig jaar. Nog in de zomervakantie. Dus toen dacht ik, ja, wat gaat dit worden?
Maar hoe kom jij dan weer in beeld, Claudia? Want dat...
Het was het begin van de zomervakantie en inderdaad het samenwerkingsverband opnieuw primair onderwijs die opnieuw met Najim is gaan lopen en heeft gevraagd...
Met het dossier Najim, inderdaad.
En dat was inmiddels een ongelooflijk dik dossier en een grote papieren tijger geworden, denk ik een beetje. De vraag was in eerste instantie aan ons, kunnen jullie een didactisch onderzoek doen voor Najim? Want eigenlijk weet niemand na al die 8 jaar zonder onderwijs, zonder basisonderwijs, maar wel op allerlei verschillende plekken op dat snijvlak tussen zorg en onderwijs verbleven, wat is zijn didactisch niveau? Dus toen heb ik een zorgvuldig collega benaderd. Een onderwijsadviseur, psycholoog, orthopedagoog. En daar in grote lijnen uitgelegd, dit is zijn verhaal. Kan jij hem didactisch onderzoeken? En toen hebben we Najim een aantal keer gezien. Dat was voor mij ook voor de eerste keer dat ik Najim zag. Wat een hele fijne, aangename verrassing was. En,
Vertel wat even, want dat zeg je even zo, maar...
Nou, wat het vaak zo is, het dossier sleept zich voort van tafel naar tafel, van instantie naar instantie, van betrokkenen naar betrokkenen.
Kind wordt dossier.
Kind is dossier geworden, ja. Inderdaad. En dan denk je van, oei, wat zullen wij nu aantreffen dadelijk?
Herken je dat, Lopke?
Ja, heel erg. Ja, we horen heel vaak van ouders dat ze in allerlei overleggen met 13 verschillende instanties moeten zitten en dat er... Ja, van die mensen aan tafel misschien 1 of 2 dat kind überhaupt ooit gezien hebben. Of misschien alleen de ouders of alleen Precies. de leraar. En de rest kijkt alleen maar naar het dossier en is bezig
dat we
met...
Dit even vast moeten houden. Dit zou, als we willen kijken van hoe nu verder in dit hele ingewikkelde... niet alleen dit dossier, maar ook gewoon verder in Nederland dat kind zien.
Ja, ik ken ouders die demonstratief altijd een hele grote foto van een kind meenemen... en die midden op de tafel zetten om alleen maar mensen eraan te herinneren dat het over een kind gaat.
Ja. Herkenbaar.
Ja, heel herkenbaar. Ja. Ja. Najim kwam binnen en mijn collega die is met hem aan het werk gegaan. Die is gewoon simpelweg met hem aan het werk gegaan. 2 of 3 ochtenden, denk ik. En die werd per keer dat ze hem didactisch onderzocht op het gebied van rekenen, op het gebied van begrijpend lezen, op het gebied van spelling, woordenschat, kwam ze eigenlijk elke keer enthousiaster terug van, hoe is dit mogelijk? Hij heeft nooit school gehad, maar moet je eens even kijken wat hij doet en wat hij kan. Dus dat was het begin van de zomervakantie. Daar kwam die, hij heeft het buitengewoon goed gedaan. En daar kwam een verslag van het didactisch onderzoek. Waarop Sandra zei, ja, oké, dit klopt.
200%.
Ja?
Ja, was heel blij mee. Ja, ik riep dat al jaren, maar ook, je bent een beetje de moeder of de vader. Ondertussen ben je eigenlijk wel professional geworden, maar je mag niet echt meedoen als professional. Dat is een beetje jammer. Ja.
Maar ook, ook weer knikken. Ja. Ja, het is een, ja. Dus je ziet dat rapport, ja. Je denkt, ja, dit is mijn zoon.
Ja, absoluut. Ja, dat denk ik niet vaak, maar soms wel.
Ja.
Als dan zo'n rapport komt, inderdaad.
En dan, hè? Want ja, dan is het weer een dossier. Hè? Ja, het wordt weer toegevoegd aan het dossier. Dus wanneer dossier, wordt het nou.
Precies, toen hadden we inderdaad opnieuw een verslag erbij. Ja. Nou, helemaal leuk. Maar op zich is een verslag zelf is niks. Ja. Dus toen heb ik gevraagd, gezegd eigenlijk aan het samenwerkingsverband: van hij heeft al zo verschrikkelijk lang helemaal geen onderwijs gehad. Ik ga hem een plekje geven in mijn project. Hij gaat onderwijs krijgen een paar keer per week. Dus toen heeft Sandra inderdaad besloten van oké, voor de plek waar die toen op dat moment zat, ga ik hem wat
weghalen
en een paar keer in de week bij ons brengen. Dus we zijn met individueel onderwijs begonnen.
Hebben jullie leraren? Hoe werkt dat?
Ik heb een grote pool van leerkrachten. Van leerkrachten op ZZP-basis. Zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs. Gekwalificeerde leerkrachten met een hoop ervaring en een hoop expertise. Die al in veel gevallen al heel lang voor onze organisatie werken. En de thuiszitters daarin begeleiden. Dus hij is een paar keer per week bij ons op de organisatie gekomen. En... En dat ging ook heel goed. Ja. Dat was ook heel prettig werken. En toen heb ik, in deze regio een SBO-school. Waar ik af en toe leerlingen van heb opgevangen. Of leerlingen in samenspraak en in samenwerking naartoe hebben begeleid. Daar staat een directeur aan het roer. En dat is een man met een heel groot onderwijshart en een visie. En ik benader hem, als ik hem benader, benader ik hem zorgvuldig. Dat ik echt weet van oké, ik heb echt een reële vraag. Ik zal dat niet lichtvaardig de telefoon pakken. Ik heb gevraagd, mag ik jou iets voorleggen? Daar stelt hij zich open voor. Sandra mocht hem bellen. Ze zijn in gesprek gegaan en hij heeft wel gezegd van ik kan echt helemaal niks toezeggen. Maar ik wil met jullie meedenken. En toen is de intern begeleider van deze SBO-school heeft gevraagd, mag ik een observatie komen doen? Mag ik bij Najim en zijn leerkracht komen kijken bij jullie op de organisatie? Dat is gebeurd. En die intern begeleider, die ook al heel lang in het vak zit en een hele grote pedagogische blik heeft, die is op haar fietsje gekomen en op haar fietsje weggegaan. En met ogen op steeltjes, denk ik.
Ja, later hebben ze dat. Dat was wel fijn dat ze dat ook eerlijk zeiden later. Van, we zagen het echt eigenlijk niet zitten. Op basis van dat dossier weer. Op basis van die papieren tijger wordt je kind bijna een soort van hele nare tijger. En dachten, nou nee, dat gaat echt niks worden. Maar we gaan kijken. Dus daar, ja, ik was daar echt super blij mee. Maar ook bloednerveus. Van, ja, iemand komt eindelijk kijken en praten met mij en mijn kind. En ook al niks, kunnen we daar niks van verwachten. Alleen maar dat vonden wij al
een hele grote
stap. En toen zeiden ze achteraf inderdaad, nou, we hadden een heel ander beeld van Najim dan dat wij toen wij daar waren dachten, hè? Ja, hoe dan? Alleen dat heeft er wel voor gezorgd dat ze hem een proefplaatsing hebben aangeboden. Dus alleen maar het feit dat ze bereid waren om met mij te praten en
hem te zien.
En hem te zien en te spreken. Maakte dat.
En als je nu. Inmiddels heeft hij ook een VO-advies. Hij heeft een plaatsing op een school in deze regio. Het is best ingewikkeld om een plek überhaupt te vinden op een school naar je wens. Dat is gelukt?
Ja, eigenlijk. Hij is in groep 8 geplaatst. In een proefplaatsing. En dat ging eigenlijk van het begin af aan heel goed. Wat heel fijn was, dat deze school bereid was hem gewoon heel rustig te laten opbouwen. Dat is echt ook wel heel fijn natuurlijk. Dat Isaac sprak met hemzelf en met elkaar gewoon allemaal, met alle betrokken partijen gekeken is naar hoe gaan we dit dan oppakken. Na al die tijd. Nou, dat is goed gelukt. En in groep 8 doet heel Nederland volgens mij ook een toets om te kijken gewoon naar welk vervolgonderwijs ga je dan. En dat was een beetje gek natuurlijk, want hij was net op school en toen moest hij dat dus eigenlijk wel gelijk doen. Eigenlijk al op dag 1, maar dat was dan niet helemaal passend. Maar zo snel als het kon. En toen had hij een toets, een drempeltoets is dat volgens mij. En toen scoorde hij al TL, hè, MAVO.
De directeur van deze school was zo blij dat hij me 's avonds een appje stuurde. Van Claudia, ik moet je wat vertellen. Dus hij heeft een VMBO-TL-advies gekregen. Ja. En hij heeft een plekje op een reguliere VMBO-school in de buurt op VMBO-TL-advies. Zonder ooit genoten te hebben van het basisonderwijs. Behalve zijn laatste echte groep 8 jaar.
Ja, dus ik zou echt nog zoveel meer willen inzoomen op dit verhaal. Want het is zo'n bijzonder verhaal. Maar ik denk dat het ook wel eens goed is van, als we, Lopke, kijk ook naar jou. Van, als je dit nou hoort, wat zijn nou voor jou sleutelmomenten in dit verhaal, maar ook die we zoveel andere kinderen gunnen eigenlijk? Kun je, ja.
Ja, ik zit ook een beetje te luisteren met een mengelmoes van dat ik heel blij ben dat het gelukt is, maar ook wel enige ergernis over dat het zo is gegaan. Want wat je eigenlijk telkens maar weer ziet is dat het eigenlijk alleen maar omdat sommige mensen ineens denken, ik leg dat dossier even opzij, ik ken nog iemand, ik weet, ik ga iemand vragen om eventjes echt te kijken naar het kind, dat het dan gelukkig in dit geval dan lukt. Maar dat betekent dus dat er zoveel kinderen zijn bij wie dit niet lukt, omdat het niet zo is dat dit standaard gebeurt. Dus dan worden de dossiers maar doorgeschoven. En ik ik heb zoveel gevallen in mijn hoofd nu zitten van kinderen die nergens welkom zijn, omdat er op basis van dossiers wordt besloten. En ook omdat scholen elkaar bellen, zeggen omdat ik dit niet kan, denk ik dat jij dit ook niet kan. En dat kinderen daar helemaal in, echt tussen wal en schip vallen. En dat is, ik zie veel sleutelmomenten, want ik hoor ook in dit voorbeeld op wel 8 verschillende plekken dingen die eigenlijk ook niet horen te gaan zoals ze eigenlijk in theorie horen te gaan. Hè? Je mag een kind niet schorsen langer dan 5 dagen. Daar zitten allerlei procedures omheen. Een school heeft zorgplicht. Dus als een kind thuis zit, dan moeten zij in actie komen. Dan moeten zij met een beter alternatief komen. Er moet een samenwerksverband komen. Dit is op zoveel, dat dit in groep 8 pas gebeurt. Ja, ik vind het schandalig.
Het is, wij hebben natuurlijk ook uitgebreid voorgesproken met elkaar. En ik heb nu ook, terwijl ik het vorige week gehoord heb, nu weer dat kippenvel. En ik denk tegelijkertijd ook, dat komt ook omdat ik graag wil zoeken naar licht aan het einde van de tunnel. En ik vind het ook bemoedigend eigenlijk dat er, als je nou hier in de regio kijkt, blijkbaar, jij Claudia, je hebt iets van, laatst werd dat in de Tweede Kamer ook genoemd door Peter Quint, een rommelpotje. Jij hebt de beschikking over iets wat ruimte geeft om vanuit jouw expertise met jouw netwerk stappen te kunnen zetten. En het is eigenlijk ontzettend pijnlijk dat je niet eerder dat rommelpotje is ingeroepen. Want misschien had je dat eerder kunnen doen, maar het is op een gegeven moment ingeroepen. Er zijn hele belangrijke stappen, bemoedigende stappen gezet ook in het leven van jullie, hè, Sandra. Maar ik denk zelf ook wel, ik ben ook wel benieuwd hoe jullie dat zien, is eigenlijk in die groep 1, die basisschool. Ik kan me zo voorstellen, een school met inderdaad 30 kleuters die allemaal wel iets bijzonders vragen. Als er dan een jongetje is die ook iets bijzonders vraagt, maar niet iets onmogelijks. Maar je loopt eigenlijk al vast als leerkracht. Misschien staat er niet eens een vaste leerkracht voor die groep. Misschien hebben ze daar ook wel een leraar tekort. Dan is het eigenlijk het systeem is zo overspannen geworden, dat er niet een soort van een moment is dat je denkt, oh, wacht even, ik weet dit niet, maar ik heb ook hier een plicht als school, hè, een maatschappelijke plicht, om vanuit die onwetendheid te zoeken naar een oplossing voor dit kind. Hè. Dus daar zit eigenlijk al een sleutelmoment, dat we misschien ook die cultuur in die scholen, Claudia, je komt ook op heel veel scholen, Lopke, je weet misschien, ik ben wel benieuwd van, is dat nou, zit daar ook iets? Hè? De cultuur van dat je mag zeggen als school, ik heb er geen verstand van, ik weet het niet, maar ik laat je niet los.
Nou, en ik wil eigenlijk, die hebben inderdaad een maatschappelijke plicht, maar ze hebben ook gewoon een wettelijke plicht. Ja. Ze zijn hier gewoon toe verplicht. En zij moeten zorgen voor een goede oplossing. Je kan niet zomaar als school je handen ervan aftrekken. En het gebeurt toch. En dat is inderdaad moreel
verwerpelijk.
Ja. Maar het is ook gewoon tegen de wet. We hebben scholen hiervoor verantwoordelijk gemaakt. En dat zijn ze ook. En dat vind ik wel echt, die eerste school, daar mogen we echt kritisch op zijn dat dit zo gaat. Want dat mag gewoon niet gebeuren. En dat je het niet altijd weet, dat kan. Hè? En dat je ook misschien concludeert op een bepaald moment, wij kunnen dit niet. Ook met alles wat we geprobeerd hebben, het lukt gewoon niet. Een kind is beter op een andere plek, op zijn plaats. Oké, kan. Maar ook dan ben je nog steeds verantwoordelijk daarvoor.
Ja.
En ja, nou daar zit mijn, ja, je hoort het misschien.
Ik herken het ook heel, maar ik denk altijd van, het zijn allemaal mensen. En mensen zijn van zichzelf niet slecht. En mensen in het onderwijs hebben dat ook gekozen, omdat ze iets, die hebben geen hele commerciële functie ergens gekozen. Dus ik denk dat er is iets wat je tegenhoudt om dat te doen waarvoor je ooit dit beroep bent begonnen. En dat zit ergens in die overspannenheid, dat je denkt, oh, weer één. Weg. Oké. Ja, en dat dus, is heel slecht. Maar daar zit denk ik ook een deel van de oplossing.
Nou, ik wil niet zeggen dat het slecht is van die leraar, van die individuele leraar, want daar zit het hem niet in. Nee. We hebben een heel systeem opgetuigd. Ja. Er zijn miljoenen en miljoenen beschikbaar voor deze kinderen. Alleen die leraar kan er niet bij komen. En die leraar denkt, ik kan het niet. Die leraar weet waarschijnlijk niet eens wat zorgplicht is. Heel eerlijk gezegd. Ik spreek wel eens intern begeleiders die niet weten wat zorgplicht is. Dus het is ook soms een gebrek aan kennis, expertise. En het lukt gewoon niet goed voor de mensen in de klas om de zorg en de ondersteuning te organiseren. Of dat nou in de klas is, buiten de klas of op een andere school. Ja. En daar gaat gewoon heel veel in mis. En dat komt niet per se doordat het individuen slechte met een kind voor hebben. Maar het gebeurt wel. En we moeten ons daar toch wel kwaad over maken, vind ik.
Ja, ik ben dat ook met je eens. En ik denk, maar in die die woede en het onbegrip en de frustratie verliezen we ook het menselijke contact, hè? Het moment dat dat gebeurt, Ja. Dat het dossier weer een kind wordt.
Nou, daar zit hem. Want ik bedoel, ik ben het met Lopke eens dat we het gebrek en het gemis aan de echte inspanning van die zorgplicht en dat we het wettelijk geregeld hebben, dat is allemaal een gegeven. Maar dat biedt inderdaad niet de garanties dat het in alle gevallen ook allemaal op dat moment lukt. Want het blijft inderdaad mensenwerk en het blijft ook heel moeilijk in die samenwerking te vertrouwen op elkaars expertise. En net op dat, op een cruciaal moment ook daadwerkelijk die expertise te treffen die jou de juiste afslag laat nemen. Want daar zijn een aantal afslagen die inderdaad fout zijn gegaan en die hadden voorkomen kunnen worden. Maar soms heb je een heel welwillend iemand en heb je iemand die dat echt wel prima met je voor heeft, maar die inderdaad niet het goede overzicht heeft of toch niet over de juiste kennis beschikt. Of de factor tijd doet soms ook een ding. Dat het moet uitkristalliseren wat er nou precies aan de hand is, wat het probleem is. Want je merkte zelf al, op 4-jarige leeftijd ging het niet goed, maar pas op 7-jarige leeftijd wordt er een diagnose gesteld. En daar ontstaat dan een vacuüm, daar ontstaat dan ruis, daar ontstaat dan ruimte door allerlei professionals die dan gaan zeggen, ja, maar als ze niet precies weten wat er aan de hand is en als ze niet precies de diagnose weten, dan weten wij ook niet wat we moeten doen. Dus dan gaat het onderwijs, gaat naar de zorg wijzen en de zorg gaat terugwijzen naar het onderwijs. Ja. Maar hij is uitgevallen en hij zit nu thuis en dat is slecht voor zijn ontwikkeling. Dus wij kunnen niet meer de goede diagnostiek plegen en andersom. Dus die twee werelden, die twee domeinen van zorg en onderwijs, daar is ook nog, ondanks alle wettelijke inspanningsverplichtingen, iets te doen. Ja. En iets te halen.
Maar er zit natuurlijk ergens ook wel iets in dat er is op een gegeven moment in dit verhaal, zijn er nog maar 3 mensen die zich zorgen maken om Najim. Dat zijn jullie samen. Jij en je man en Najim zelf.
Ja.
En dat is natuurlijk, dat zijn de enigen die zich nog verantwoordelijk voelen voor, er moeten stappen gezet, we moeten gaan zoeken, we moeten een volgende stap zetten. En eigenlijk is het, dat is natuurlijk een, dat kan natuurlijk niet. Er moet in het hele systeem met zoveel miljoenen, moet er natuurlijk ook professionals zijn die zeggen, het is een, dit vraagt iets wat we misschien nog niet, waar we het antwoord nog niet op weten, maar we laten je niet los. En dat heb je natuurlijk ook.
Niet, dat is er niet.
Nee.
Nee, helaas. Maar dat is inderdaad een beetje wat Lopke zei. Zo'n dossier wordt een soort als een hete aardappel doorgeschoven over die tafel, waarin inderdaad vaak minstens 15 man zitten. Waarvan je denkt als je wegloopt, oké, hadden we nog iets afgesproken? Gaat iemand nog actie ondernemen? Of waar gaat dit toe leiden? Inderdaad is het onderwijs, zorg. Nou ja, en ik wil zo graag ook dat onderwijs.
Is er nu, we moeten namelijk al richting een afronding gaan, natuurlijk heel erg snel de tijd. Is er nu, als dit nou, dit komt tot een einde en we gunnen Najim natuurlijk een fantastische mooie middelbare schooltijd. Is er nou ook nog ergens een moment dat alle partijen in deze regio eens gaan kijken en zeggen, laten we nou eens terugkijken om te leren van deze casus. Van hoe is dit nou zo complex geworden? En waar was het een kind met een extra vraag toen we dat nog konden handelen? En waar is dat, weet je dat, Claudia, is er dan als dit soort, nou een keer, nu is het op een gegeven moment, is het dossier een kind geworden, is het licht aan het einde van de tunnel gekomen, Najim zit weer op school. Gebeurt er dan ook nog iets waarin we gaan leren? Want we blijven individuele casussen oplossen. Daar zijn we wel gelukkig mee, maar.
Ja, ik denk dat er ontzettend veel initiatieven zijn en ontzettend veel expertisetafels en netwerken en taskforces waarin inderdaad een casus of meerdere casuïstiek wordt besproken en wordt ontleed tot op de draad om met elkaar lering te trekken uit. Dus die exercities vinden heel veel plaats.
Ja.
En ook daar worden rapporten over geschreven en ook daar worden aanbevelingen ingedaan. En nou ja, dat zal Lopke ook herkennen. Maar dat garandeert nog steeds niet de herhaling van zetten bij heel veel andere Najims. Want
ik bedoel eigenlijk ook in deze, zeg maar, de lerende organisaties waar Najim is geweest.
Ja.
Of dat zouden lerende organisaties moeten zijn. Ik sprak gisteren ook een collega adviesbureau van jullie. En die zien dus eigenlijk de vraag nu verschuiven naar individuele casussen lostrekken. Naar, laten we nou eens even kijken naar de casus. Waar kunnen we de professional nog beter equiperen? Die altijd in al die momenten in aanraking is geweest met dit kind. En wat kunnen we nou op deze school anders doen om te voorkomen dat deze casus nog een keer ontstaat? Hè? Zie je dat soort initiatieven meer, Lopke?
Nou, op landelijk niveau zijn er heel veel initiatieven. Hè. Er is ook een verbeteragenda passend onderwijs waar een aantal goede dingen en een aantal wat meer algemeen dingen in zitten. Daar is het ministerie nu een tijdje mee bezig. Wat we alleen zien is dat er gewoon in de klas zo weinig van te merken is. En er zijn wel mooie initiatieven hoor. Er wordt nu veel meer gewerkt aan te kijken of onderwijszorgarrangementen beter kunnen worden ingevuld. Zodat het probleem van het is of onderwijs of zorg en voor de rest past niks in ons straatje. Dat wat makkelijker wordt. Dat het makkelijker wordt om maatwerk te leveren aan kinderen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan digitale school. Dus dat op het moment dat kinderen tijdelijk thuis zitten, dat er in ieder geval wel onderwijs gevolgd kan worden op een bepaalde manier. Er gebeurt wel wat. Ik denk wel dat als we het echt willen oplossen, dan zullen we toch moeten kijken naar wat gebeurt er nou in de klas op een reguliere school. Ja. En daar zitten te veel kinderen met te overbelaste leerkrachten, die te weinig expertise hebben en die het ook niet eigenlijk de mogelijkheid hebben om expertise naar binnen te halen. Terwijl we dat wel in principe een systeem hebben bedacht waarin dat wel zou moeten kunnen.
Ja, en het is er ook, de expertise, ergens in de omgeving voorhanden.
Natuurlijk, ja. De samenwerksverbanden zijn hier gewoon verantwoordelijk voor dat dit op een goede manier in de klas landt. En bij de kinderen die het nodig hebben. En daar gaat veel mis. Dus ik denk ook dat samenwerksverbanden die dit hopelijk beluisteren, zich afvragen of dit in hun regio's ook gebeurt. Want zij zouden eigenlijk ook al op 4-5-jarige leeftijd iets hebben moeten doen. Ja. Er zijn hier zoveel partijen die veel eerder iets hadden moeten doen.
Ja.
En ik denk dat het daar echt in zit van op het moment dat het niet goed gaat met een kind, dat we gaan kijken hoe we kunnen helpen.
Ja.
In plaats van te kijken wie er verantwoordelijk is en naar wie je het zou kunnen afschuiven.
Ja, ja. Dus eigenlijk zeg je ook, echt goed kijken, hoe krijgen we die expertise in het reguliere onderwijs? Sandra, als jij zegt, alle Sandra's na mij, wat zou je ze gunnen? Wat heb
een
jij?
Claudia.
Een Claudia.
Ik gun ze een Claudia. Ik gun ze inderdaad. Of zo'n school waar die nu zit.
Ja.
Die hem gewoon ziet voor wie die is.
Iets meer weten ook over rechten en plichten.
Ja, zeker. Het hele systeem is het een hele zoektocht voor ouders. Van ja, maar inderdaad, wat is dan zorgplicht? Wat houdt dat dan in? Wat kan ik eigenlijk verwachten? Dus ook een beetje verwachtingmanagement. En je bent eigenlijk zo druk bezig om overeind te blijven. Want het heeft heel veel strekkende gevolgen natuurlijk als je kind niet meer naar school kan. Op je hele gezin, op het kind. Ik gun inderdaad goede zorg, onderwijsarrangementen. Dat die werelden gewoon dichter bij elkaar komen met alle kwaliteiten die dat ook vereist. Ja. Voor het kind. Want het kind, mijn kind is er heel ongelukkig onder geweest. In ieder geval om niet naar school te gaan.
Ja.
Wat ook misschien nog gaat helpen is dat alle samenwerksverbanden worden binnenkort verplicht een ouder- en jeugdsteunpunt te organiseren. En dat betekent dat ook samenwerksverbanden verantwoordelijk zijn om ouders en jongeren te helpen op het moment dat ze vastlopen. En dat is, wij kunnen landelijk wel wat doen, maar omdat we het zo regionaal gedecentraliseerd georganiseerd hebben, is dat soms best lastig.
Ja.
En dus nu worden die samenwerksverbanden daar ook verantwoordelijk voor. En ik hoop heel erg dat goede, onafhankelijke plekken worden waar ouders echt geholpen worden. En waarbij ook dit soort signalen veel eerder bij een samenwerksverband terechtkomen. En hopelijk bij goede mensen die dan wat gaan doen.
Ja, en dan de stap naar de Claudia's en andere experts die het rommelpotje hebben om naar eigen inzicht en expertise en ervaring ook te handelen. Claudia, heb jij nog iets wat jij...
Nou, ik gun inderdaad alle Najims dat ze vanuit een papieren dossier weer inderdaad gezien worden. We hebben het af en toe over de vergeten kinderen, maar dit zijn de vergeten leerlingen. Dus dat een betrokkene of de betrokkene of wie dan ook een sleutelfiguur zou kunnen zijn. Alsjeblieft, ontmoet het kind in zijn context. En ik gun het onderwijs, inderdaad wat Lopke zegt en wat eigenlijk iedereen aan tafel zegt. Ik gun het onderwijs ook meer, want ik geef het je te doen. Dat zowel in het regulier als het SBO, als het speciaal onderwijs, dat is elke dag weer, neem ik daar ook mijn petje voor af. Dus daar is nog veel te doen en daar moeten we ook meer voor gunnen als maatschappij. Van wat is het ons waard? En hoe willen we dat? En daar echt ook visie op hebben. In plaats van uit een soort reflex zeggen, we organiseren een MDO, we zetten 12 organisaties aan tafel en we gaan het met elkaar er weer over hebben.
Ja.
Maar dat is lastig om daar nog van los te komen en ook te durven vertrouwen op de expertise van de ander.
Ja, we hadden niet verwacht dat we in 30 minuten de wereld zouden veranderen. We hebben denk ik wel mooie perspectieven kunnen schetsen. En Sandra, dank Najim dat we zijn verhaal mochten uitdiepen, ervan mochten leren. Dank jullie allemaal en veel sterkte, succes en dat we elkaar maar mogen blijven vinden. Dankjewel.
Voor Najim is er een passende plek gevonden. En dat geeft hoop. Maar we hebben nog een lange weg te gaan. Ik hoop dat iedereen die schijnbaar onmogelijke dossiers op zijn of haar bureau heeft liggen, op zoek gaat naar het kind achter het dossier. En ga op zoek naar jou, Claudia. Zo zorgen we samen voor inclusief onderwijs. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.